Leuk dat je luistert naar Onbehaarde Apen. We willen heel graag weten wat je van de podcast van NRC vindt. Je helpt ons enorm door op nrc.nl/podcastonderzoek een paar vragen te beantwoorden. Dankjewel.
Hey lieve luisteraars, Gemma hier vanuit mijn achtertuin. Voordat we beginnen wil ik nog even kort iets vertellen over een bijzondere en persoonlijke podcast van onze NRC-collega's, Generatie 9-11. Daarin achterhalen journalisten Wafa Al-Ali en Lotfi El-Hamidi hoe de gebeurtenissen van 11 september 20 jaar geleden hun leven en dat van andere jonge moslims beïnvloeden. En ook die podcast is natuurlijk te beluisteren in de NRC Audio-app. Welkom, wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Net als je wil slapen klinkt opeens dat onmiskenbare geluid. Een aanhoudende hoge zoemtoon. Je zucht en knipt het licht aan. Je moet op muggenjacht. Een mug in je kamer is irritant. Maar dat niet alleen, want muggen zullen steeds meer exotische ziektes naar Nederland brengen, denken wetenschappers. Waaronder het West Nijl-virus, dat oorspronkelijk uit Afrika komt. Vorig jaar dook het voor het eerst op in Utrecht. Wetenschapsjournalisten Anne van Kessel en Sander Voormolen vertellen waarom het West Nijl-virus zo verraderlijk is en wat we er tegen kunnen doen. Mijn naam is Gemma Venhuizen. Zeg Sander, zijn er eigenlijk wel veel muggen dit jaar? Want het voelt toch een beetje als een matige zomer.
Nou, er zijn niet minder muggen in ieder geval. Want een mooie zomer wil nog niet zeggen dat je ineens veel muggen hebt. Het hangt ook af van de regenval. En die hebben we genoeg.
Ja.
Die muggen voelen zich eigenlijk altijd wel lekker in de zomer. En we zijn ook op muggenjacht geweest in Utrecht. En inderdaad vonden we heel wat muggen.
En als je zegt van nou, we hebben veel muggen of in ieder geval evenveel als normaal. Hoeveel muggen daarvan zouden het West Nijl-virus bij zich kunnen dragen?
Nou, dat zijn er maar heel weinig in Nederland. Eigenlijk is dat ook niet zo goed bekend. Want vorig jaar zijn er maar in een paar muggen dat virus aangetroffen.
Maar je moet op je hoede blijven. Want Anne, wat is het West Nijl-virus?
Het West Nijl-virus behoort tot de flavivirussen, waar ook dengue, gele koorts en het Zika-virus bij horen. Muggen die raken besmet als ze een vogel bijten die besmet is. En die muggen kunnen het vervolgens dan weer overbrengen naar bijvoorbeeld mensen of paarden of andere zoogdieren.
Ja, want jij zegt het nu heel mooi. Bijten, hè? Want we hebben het vaak over steekmuggen, maar in feite steken ze helemaal niet. Maar
ze bijten met hun
zuigsnuit om ons vervolgens leeg te zuigen. En Anne, jij zegt het net, hè? Gele koorts, Zika, dengue. Dat klinkt best als een heftig rijtje. En is het West Nijl-virus ook zo heftig?
Nou, het valt wel mee. De meeste mensen, 60-80%, krijgen helemaal geen klachten. Als je die wel krijgt, gebeurt dat na 3-15 dagen. En 20-40% van de mensen die klachten krijgen, krijgen echt lichte klachten. Dus een beetje griepklachten, hoofdpijn, diarree, misselijk, misschien wat koorts. En in zeldzame gevallen, dus echt maar 1%, krijgen mensen echt heftige neurologische verschijnselen. Zoals bijvoorbeeld een hersenontsteking. En daar kun je ook aan overlijden. Maar die kans is dan ook nog eens best wel klein. Dat is binnen die groep met die ernstige verschijnselen is dat nog maar 4-14%.
Dat maakt het ook wel weer lastig juist, hè, wat je zegt van zoveel mensen met vage klachten. Dus het zou best wel kunnen dat misschien zelfs iemand van ons het al gehad heeft zonder dat we het door hebben gehad.
Ja, dat zou best wel goed kunnen.
Ja. En hoe weet je dan met zulke algemene klachten dat je West Nijl hebt, Sander?
Ja, dat is dus inderdaad heel lastig, want het lijkt gewoon op een griep. En de beste methode is om het gewoon met genetisch bewijs aan te tonen. Zoals we nu ook met corona doen bijvoorbeeld. Iedereen gaat naar de teststraat om een PCR-test te nemen. En dan weet je zeker of het corona is of niet. Nou, hetzelfde kun je ook met het West Nijl-virus doen. En dat kun je aantonen in het bloed, maar ook in het hersenvocht. Dus,
dat klinkt als niet een heel prettige test.
Nee, dan moet je met een ruggenprik een beetje vocht uit de ruggenmerg nemen. En dan kun je daarin meten of er virus in zit. En een derde methode is nog om te meten in het bloed of om te kijken of er antistoffen zijn. En die antistoffen die geven wel een indicatie dat je besmet bent geweest, maar niet wanneer dat is geweest en of je dus recent besmet bent geweest. Dus dat is een beetje minder betrouwbaar.
En als je de pech hebt en je bent zo'n patiënt met ernstige symptomen, hoe wordt het behandeld of kan het worden behandeld?
Dat is best lastig, maar over het algemeen kun je mensen met een hersenvliesontsteking, wat dus de ernstige vorm is, kun je wel behandelen. Maar ja, het hangt toch wel af van de immuniteit van iemand of die goed zal herstellen.
Heeft dat er ook mee te maken waarom de een heel ziek wordt en de ander niet?
Ja, waarschijnlijk spelen inderdaad verschillen in het immuunsysteem een rol. Uit onderzoek blijkt dat mensen die een heftige T-celreactie hebben op het virus, dat die vaak de ernstigste symptomen hebben.
Je hebt het hier al echt wel vaker over verteld en over geschreven, maar leg mij nog heel even uit wat ook alweer een T-celreactie is.
Nou, de T-cel is de component van de witte bloedcellen. Die regelen de afweer in het lichaam. En je hebt dus de antistoffen en de witte bloedcellen en die werken samen, maar die werken allebei op een verschillende manier. En juist die reactie die lijkt heel erg belangrijk te zijn bij het bestrijden van dit virus. En dat gaat dus bij sommige mensen niet goed. En het is ook bekend dat bijvoorbeeld bij ouderen dat minder goed werkt. En daarnaast is er ook nog een genetische component. Dus dat heeft meer te maken met van hoe je cellen eruit zien. Daar zitten receptoren op, waardoor het virus binnenkomt. Dat kennen we ook weer van corona. Dus wat dat betreft hebben we veel geleerd de afgelopen tijd. Maar die receptoren die verschillen ook van persoon tot persoon. En de een is dus gevoeliger dan de ander.
Ja, en Anna die vertelde net al hè, dat besmette muggen het onder andere ook aan paarden en mensen en andere zoogdieren kunnen overbrengen. Is het gevaarlijk als heel veel mensen besmet raken? Vormen we dan met z'n allen een heel groot reservoir voor de muggen, waardoor de verspreiding nog weer veel sneller gaat?
Nou, dat is dus niet zo in dit geval. Want dat heeft ermee te maken dat het virus niet in grote getalen voorkomt in het bloed van mensen. Dus paarden en mensen zijn als het ware een eindgastheer. Dus als het virus daarin komt, dan gaat het niet via muggen nog weer verder verspreid worden.
Nee, dus je hebt zelf wel pech als je door een Westnijlmug, of door een mug bent gebeten die het Westnijlvirus bij zich draagt. Maar je kunt het vervolgens niet weer aan andere muggen doorgeven.
Nee, precies. Dat geldt voor vogels dus wel. Vogels die hebben veel virus in hun bloed en die geven het dus ook weer door aan de muggen.
Maar mensen kunnen het wel aan elkaar doorgeven via bijvoorbeeld bloedtransfusie of orgaantransplantatie. Dus als het veel voorkomt, moet daar wel op worden getest. En Sanquin, de bloedbank, is ook vorig jaar begonnen met het testen van bloed op Westnijlvirus.
Oh, wat goed. Ja, dus om echt uit te sluiten dat het via die manier verspreid wordt.
Ja.
En in de zomer van 2020 zijn er in Utrecht dus daadwerkelijk ook enkele besmettingen vastgesteld. Hoe kan het dat virus naar Nederland is gekomen?
Ja, eigenlijk is het virus al voor het eerst gezien in Afrika in 1937 al. Bij een vrouw die ziek werd, koorts kreeg. Dat was in Oeganda. Dus vandaar de naam ook, West-Nijl-virus. Maar sindsdien heeft het in Afrika wat ziekte veroorzaakt. Maar is het langzaam opgetrokken naar het noorden. En in de jaren 60 was het in Israël. En zo langs het Middellandse zeegebied is het steeds verder gekomen. Op dit moment is het zelfs endemisch. Dat wil zeggen dat het ieder jaar terugkomt in landen rond de Middellandse Zee. En zo is het steeds verder naar het noorden gekomen. En ook richting Duitsland, waar een vogel tot in Hamburg zelfs besmet bleek met het West-Nijl-virus. En vorig jaar waren de eerste vogels en muggen positief in Nederland. En toen zijn er ook 7 patiënten gezien die klachten kregen.
Ja, want
Sander, jij zegt nu, hè, van, jij noemt die vogels ook. Een mug kan op eigen houtje natuurlijk niet helemaal vanuit het Middellandse zeegebied naar ons vliegen. Of althans, dat neem ik aan. Maar vogels, die overbruggen die lange afstanden. Dus die zorgen er dan voor dat het vanuit Zuid-Europa bijvoorbeeld bij ons daadwerkelijk ook terechtkomt. En zo'n vogel is dan dus blijkbaar wel een goed reservoir voor een mug. Een vogel heeft zoveel virusdeeltjes in zich dat hij wel weer andere muggen kan besmetten.
Klopt. En die vogels kun je ook makkelijker onderzoeken dan muggen. Dus dat gebeurt ook op grote schaal. In Nederland sinds 2016 worden vogels steekproefgewijs onderzocht of ze West Nile virus bij zich hebben.
En dat is dan allemaal ook weer met bloedtesten, gebeurt dat?
Ja, onder andere. En dat wordt gedaan onder andere door het NIO, het Nederlands Instituut voor Ecologie. En zij vingen vorig jaar op 22 augustus ook de eerste besmette vogel. Dat was een grasmus. En ze denken dat hij het in de omgeving van Utrecht heeft opgelopen. Want dat dier was een geringde vogel. En die was al meerdere malen getest, de hele tijd negatief. En toen opeens dus positief. En ze weten ook, omdat het een geringde vogel is, dat hij het gebied van Utrecht nauwelijks verlaten heeft. Dus waarschijnlijk heeft hij het ook in Utrecht opgelopen.
Ja, dus die besmette mug die wellicht ook mensen heeft gebeten, die heeft ook die arme grasmussen te pakken genomen. Is het eigenlijk trouwens voor vogels heel gevaarlijk om het te hebben? Of?
Ja, dat wisselt dus heel erg. Er zijn soorten die er heel ziek van worden. In Amerika is er ook wel massale sterfte opgetreden onder vogels. En in Europa is dat tot nu toe nog niet gezien. En waar dat aan ligt is eigenlijk niet bekend.
Hey, en Anne, jij bent eerder deze zomer ook op pad geweest met die onderzoekers.
Ja, dat klopt. Ik ben in juni op pad geweest met Henk van der Jeugd. Hij is ecoloog bij het NIO. En hij en zijn collega's, hij niet iedere zondag zelf, maar die gaan iedere zondag gaat er een clubje van onderzoekers al vanaf 4 uur 's ochtends het bos in bij Wageningen.
Ja, was jij ook zo vroeg op?
Ja, ik was ook zo vroeg op. En die hangen dan in een bosje daar een net op van zo'n 18 meter lang, 3 meter hoog. En daar hangen ze er een paar van verspreid door het bos. En daar vliegen dan vogels in. En iedere 3 kwartier checken ze wat er aan vogels inhangt. Die halen ze er heel voorzichtig uit. Stoppen ze in een katoenen zakje en nemen ze mee naar hun onderzoekstafel voor allerlei testen. Zowel uitstrijkjes, bloed, dat soort dingen. En daarna laten ze weer los. En door dat soort onderzoek weten ze dus of West Nile in ons land is, ja of nee.
Zullen we anders deze kant op lopen?
Ook goed. Daar hangt al iets.
Daar hangt een zwartkop. Hij heeft al een ring.
Zijn die ringen universeel of zie je meteen dit is een Wageningse ring?
Je ziet niet dat het een Wageningse ring is, maar wel dat het een Nederlandse ring is. Er staat vogeltrekstation Arnhem op alle Nederlandse ringen. En soms vang je natuurlijk ook een vogel met een buitenlandse ring, dat is altijd spannend. Dus vorige week hadden we een vogel met een Belgische ring, een Spaanse ring. En dat is altijd leuk om te zien waar die vogels vandaan komen. Dat is natuurlijk ook hoe het ringonderzoek begonnen is. Hè? Mensen, het wordt al ruim 100 jaar wordt het gedaan. En dat kwam gewoon echt voort uit de nieuwsgierigheid van ja, waar gaan die vogels nou naartoe? Waar komen ze vandaan? Dat wisten mensen 100 jaar geleden niet. Eigenlijk alles wat we daarover ontdekt hebben, over vogeltrek, is ontdekt dankzij gewoon dat simpele ringen van vogels.
En doordat ze die grasmus vonden, hè, die besmet was, wisten ze eigenlijk, of wisten artsen ook van, hey, we moeten bij mensen ook alert zijn op aanwezigheid van dit virus. En toen zijn daarna ook die besmette personen in Utrecht ontdekt.
Ja, klopt. Artsen testen daar al wel langer op. Iemand kan natuurlijk ook uit het buitenland komen en het hebben. Maar nu wisten ze echt, we moeten er alert op zijn, want het is nu dus ook in Nederland.
Ja, en je vertelde net al over al die netten. Hoe onderzoeken ze vervolgens de vogels die ze daarin vangen?
Ja, dat is vrij uitgebreid onderzoek. Het begint eerst bij de buitenkant van de vogel. Ze noteren allerlei gegevens over hoe zwaar die is, wat de vleugellengte is, of het een mannetje is of een vrouwtje. eventuele ringnummer schrijven ze op. Ze kijken of er een broedvlek is. Dan weten ze of het een broedende vogel is met jongen.
Dat is een soort vlekje op het lijf van de vogel. Hè?
Ja. En ze geven de vogel een ring als hij die nog niet heeft. En daarna prikt een van de onderzoekers bloed. Daarvoor doen ze eerst alcohol aan de onderkant van de vleugel. Dan prikken ze in een ader. En het bloed zuigen ze op met een klein buisje. En dat doen ze dan op een klein dekglaasje om later onder de microscoop te bekijken. En ze doen ook een beetje op zo'n kaartje. Ja, ouders met kleine kinderen herkennen dat wel als het hielprikkaartje. Zo ziet het eruit, zo'n kaartje met van die kleine vakjes. Daar gaat ook nog wat bloed op. En overig bloed doen ze weer in andere buisjes.
Het consultatiebureau voor vogels.
Ja, weet je wel.
Ga ik eerst de ader zoeken aan de onderkant van de vleugel. En met een beetje alcohol doe ik dan de veren opzij. Dan kun je dat goed zien. Maar heel klein bij zijn vogeltje. Maar je ziet hem daar lopen. Dat rode streepje daar. Dat is de brachiale ader. Dat is een grote ader. Of ja, relatief groot dan. Die over het bot van de ondervleugel loopt. En die prik ik dan aan met een naald. En als daar een druppel bloed uit opwelt, dan zuig ik dat zo op met het capillaire buisje. Dat kun jij die er andersom in doen voor mij. Dat rode streepje moet eigenlijk aan de onderkant. Dat had ik verkeerd gedaan.
Wat een priegelwerkje.
Ja.
En daarna pakt hij een wattenstaafje en daarmee gaat hij door de keel voor een uitstrijkje. En bij grotere dieren pakken ze dan nog ook een ander wattenstaafje om door de cloaca te halen. En die wattenstaafjes gaan in aparte buisjes met speciale vloeistof, het virustransportmedium.
Dan kijk ik tenslotte nog of de vogel ook teken bij zich heeft. Als ze die hebben, dan zitten die meestal rond het oog of rond de snavel. Waar de kale huid zichtbaar is. Soms is het heel goed zoeken, want die teken kunnen heel klein zijn. Maar ik zie niks. Nee. En ten slotte moet hij dan ook nog hier aan de binnenkant van de vleugel een veertje afstaan. Dat gaat in dat buisje. Ook in die veren kunnen we weer op zoek naar virusmateriaal. We willen eigenlijk kijken hoe goed we dat in veren kunnen opsporen. Dus dat vergelijken we dan met wat we in het speeksel vinden. En als die methode goed genoeg is, dan betekent dat je ook gewoon, zonder dat je de vogel in handen hoeft te hebben, dat je bijvoorbeeld ook veren van de grond zou kunnen oprapen en analyseren om te kijken wat er allemaal in zit. Dan is de vogel klaar. Dan kan die... Kan die gaan? Hoppakee.
En dan vloog hij al weg. Nou, al dat verzamelde materiaal, de wattenstaafjes en het hielprikkaartje, die gaan naar het Erasmus MC in Rotterdam, waar het geanalyseerd wordt op de aanwezigheid van virussen. En dat microscoopglaasje met bloed en eventueel overgebleven bloed in aparte buisjes, die blijven in Wageningen voor onderzoek naar het immuunsysteem. Ze kijken dan of dat bloed reageert op verschillende soorten virussen. Dat geeft dan aan of ze recent een infectie hebben doorgemaakt. En dat dekglaasje gebruiken ze om te onderzoeken of de vogels vogelmalaria bij zich dragen.
Je zegt dat geeft aan of ze recent een infectie hebben doorgemaakt. Als je één keer het West Nile virus gehad hebt, ben je dan als vogel of misschien ook als mens voor de rest van je leven immuun?
Ja, dat is nog maar de vraag. Want antistoffen duiden er wel op dat je dus het virus aan het bestrijden bent. Maar of je dan ook volledig zo immuun wordt dat je het virus niet meer doorgeeft, dat is nog wel de vraag. Maar in ieder geval zul je er dan minder ziek van worden.
Ik kan me voorstellen dat je heel veel vogels moet onderzoeken om echt een accuraat beeld te krijgen van de aanwezigheid van het West Nile-virus in Nederland.
Ja, dat klopt. We moeten heel veel vogels onderzoeken, maar natuurlijk ook veel muggen, want die bijten dan uiteindelijk weer de mens. En Henk van der Jeugd die vertelde ook dat het echt een beetje zoeken is naar een speld in de hoorberg.
Vorig jaar, toen we het West Nile-virus vonden bij die vogels, hebben we datzelfde virus ook in de muggen die we gevangen hebben, in de muggenvallen daar aangetroffen. En vervolgens, toen we eenmaal wisten dat virus aanwezig was, zijn we natuurlijk heel intensief daar gaan monsteren. Dus dan hebben we de vogelvangactiviteiten enorm opgeschroefd op die plek en heel veel plekken daar in de buurt. En zijn er ook heel veel muggenvallen opgevangen om te kijken hoe groot die uitbraak was. Want dan hebben we het op meerdere plekken in muggen gevonden. En wat we dit jaar gaan doen, is op dezelfde locatie, op een heleboel plekken die er eigenlijk qua habitat een beetje vergelijkbaar uitzien als die plek waar we vorig jaar het virus hebben gevonden, gaan we vogels vangen, gaan we muggen vangen en nog op andere manieren andere dieren, zoogdieren vangen, om te kijken of we op dat soort specifieke plekken dat virus dit jaar ook weer tegenkomen.
Ja, en Anne, jij noemde net al even de grasmus, een klein zangvogeltje. Maar wat voor andere vogels kunnen het virus nog bij zich dragen?
Ja, in principe alle vogels. En daar wordt ook wel onderzoek naar gedaan. Inmiddels hebben de onderzoekers binnen dit programma 15.000 vogels onderzocht. En ze hebben het nu bij 9 vogels van 7 verschillende soorten aangetroffen. Dus naast die grasmus nog een zanglijster, roodborst, huismus, merel, tjiftjaf en bij de koolmees.
Dat zijn wel vrij bekende vogelsoorten. Dus ja, dat zit wel allemaal in je achtertuin, zeg maar.
Ja, dat komt wel dichtbij.
En allemaal de kleinere zangvogels. Toch nog, nou ja, zanglijster is nog redelijk fors. Maar hè, roodborst, koolmees, dat is ja, best klein.
Ja, het kan ook dat dit onderzoek met die netten, dan vang je natuurlijk voornamelijk kleine vogels. Ze hebben wel 1 keer een grote roofvogel in het net gehad, maar dat komt echt heel zelden voor. En er zijn ook wel onderzoeken die kijken naar grotere vogels, maar dit grote onderzoek dat kijkt voornamelijk naar kleine. Dus dat kan ook nog wel een beetje een vertekend beeld geven.
Sander, je zei al net even dat vorig jaar bij 7 mensen in Nederland het West Nile-virus is vastgesteld. En niet iedereen wordt natuurlijk echt ziek. Zijn er schattingen over hoeveel Nederlanders het in totaal al hebben gehad?
Nou, inderdaad, het is zo dat 1% van de mensen die besmet raakt ook echt ernstig ziek van wordt. Dus waarschijnlijk zijn er veel meer mensen besmet geraakt zonder dat te merken. En de schattingen lopen uiteen van voor 2020 in Nederland van 700 tot wel 1000 besmettingen. Die dus eigenlijk onopgemerkt voorbij zijn gegaan.
En die 1000 besmettingen, is dat veel? Is dat problematisch, ook als je het vergelijkt met andere virussen?
Nou, de kans dat je het dus oploopt in Nederland is eigenlijk heel erg klein. Want wat zijn nou 1000 besmettingen op een bevolking van 17 miljoen? Kijk, als je het bijvoorbeeld vergelijkt met corona, waar iedereen mee te maken heeft, dan is dit echt een speldenprikje. Maar je moet het wel goed in de gaten houden om te kijken hoe het zich verder gaat ontwikkelen. Want ja, op dit moment is het nog klein, maar misschien wordt het wel groter. En wat je bijvoorbeeld ziet in landen als Spanje, Italië en Griekenland, daar is het virus endemisch aanwezig. Daar zie je wel jaarlijks een fors aantal besmettingen. En daar worden ook mensen ernstig ziek. Dus in Europa zijn in 2020 336 mensen ernstig ziek geworden door West Nile. En 38 daarvan zijn overleden. En dat de meeste in Griekenland overigens.
Anne die ging in juni op pad. En Sander, jij bent vorige week op zoek gegaan naar muggen.
Ik ben samen op pad gegaan met Marita Brax. Dus muggenexpert. En ze werkt voor het RIVM. En zij weet dus ook precies waar je die muggen kunt vinden. Dus ze ging alle verdachte plekjes af. En we hebben heel veel muggen gevonden. We begonnen onze speurtocht in het Griftpark. Dat is een park midden in Utrecht. Een beetje wild, nieuw aangelegd park. En daarna zijn we langzaam de wijk ingelopen om te kijken of we daar ook nog muggen konden vinden. Nou, we gaan nu een metalen putdeksel lichten.
Een beetje in tegen advies van mijn collega, want zij tilt nooit vierkante putdeksels op. Want vierkante putdeksels kunnen erin vallen, ronde niet. Dat vond ik een enorme wijze les.
Ja.
Dus we gaan het proberen. Oh kijk, deze zit gewoon vast. Kijk. Nou. Ja.
Ik zie al wat vliegen.
Ja, dit zijn culex, dat weet ik bijna zeker.
Ja.
Dus die gaan we even vangen.
Ja. Je zwaait een beetje als een soort magier met een doekje heen en weer. En net. Oh kijk, je zuigt ze op met een slangetje.
Je ziet hier een vrouwtje. Die heeft een lange steeksnuit, zie je dat? En twee antennes.
Ja.
Heel fragiel. Hier zie je een mannetje en dan zie je allemaal gedoe. Er is heel veel gedoe aan de voorkant, dit hier. Dat zijn allemaal antennes en palpen die nogal uitgebreid zijn. En zoals je ziet, deze man leeft nog.
Ja.
En ik geef ook les in de Cariben en de mannen zeiden een keer, oh, het heeft een snor. Vond ik wel een mooie, goed om te herinneren.
Ja.
Het zijn antennes, dus het is niet helemaal hetzelfde, maar...
En die mannetjes, komen die ook in je slaapkamer? Of zijn het alleen de vrouwtjes die naar binnen gaan?
Nee, de vrouwtjes, nou je kunt ze wel eens tegenkomen omdat zij ook tegen in de schaduw rusten en zo. Maar ze zijn niet op zoek naar jou.
Nee.
Omdat alleen de vrouwtjes steken, omdat de vrouwtjes eiwitten nodig hebben om eitjes te leggen.
Ja.
Nou, dit is de eerste dip en dit zijn 100 muggen.
Ja.
En dat is de eerste straatkolk. Dan kun je zelf wel uitrekenen hoeveel water erin zit en hoeveel uit deze straatkolk komen.
Ja. Ja, dus dit is eigenlijk een onzichtbare muggenkwekerij.
Ja.
Nou, mannetjes muggen hebben een snor. Dat is een goed ezelsbruggetje dat ik zal onthouden. Hey, en Sander, jullie hadden het al even over de huissteekmug.
Ja, dat is dus de belangrijkste verspreider hier. En die was hier natuurlijk al. En het virus is nieuw. En het vrouwtje van de huissteekmug is niet zo kieskeurig voor de broedplek. Dus die gaat overal waar beetjes water blijven staan, gaat die haar eitjes afzetten. En dat is vaak in de buurt van mensen, in hun eigen achtertuin. Dus in potjes die er nog staan of in dakgoten waar wat water in blijft staan. En zo brengt deze muggensoort het virus ook dicht bij de mens.
Ja, dus soms is het slachtoffer een vogel, soms een paard of een mens. En het is maar gewoon zolang er maar bloed aanwezig is. En dat bloed, dat bevat weer eiwitten voor de eitjes.
Ja, precies. Ja. En Marita vertelde ook dat een mug bijzonder lui is. Dus die komt gewoon uit je eigen achtertuin in de meeste gevallen. We lopen nu langs... een aantal huizen met mooie begroeide voortuinen. En, nou, laten we eens kijken of we wat restmuggen hier kunnen vinden.
Ik zag daarnet mensen met kinderen. Dat is altijd een hele goeie, want die hebben vaak badjes buiten in de tuin.
Oh ja.
Glijbanen, ja. Speelgoed, emmertjes.
Ja.
Ja, daar staat een pot met water. Zoals je ziet, komen de muggen eruit vliegen.
Oh ja. Ja, dit zijn twee plastic potten.
Waarvan één gaatjes heeft en de andere niet.
Ja. Ja. Het is niet zoveel als in de put.
Maar... Nee.
En hoe lang duurt het voordat zo'n gelegd eitje dan tot een volwassen mug is?
Dat ligt een beetje aan de temperatuur. Muggen zijn koudbloedige dieren, dus ze zijn enorm afhankelijk van de temperatuur, hoe snel dingen gaan. Plus het ligt eraan hoeveel voedsel ze hebben en hoeveel andere beestjes erin liggen.
Ja.
Dus ze hebben
de concurrentie.
Ze hebben concurrentie en zeker omdat een container heel beperkt is en ze komen daar met z'n allen in, dat er veel competitie is. Daarom komen ze ook allemaal niet... Daarom is er in zo'n potje altijd concurrentie. En daarom zijn ze ook hele succesvolle dieren. Omdat er gewoon een bepaald sterkste overleven. Of de meest efficiëntie. Dus ja. Je hebt in zo'n potje elke keer een soort, soort rat race.
Ja.
Maar als het warm weer is... ligt er aan waar je bent. In de tropen kunnen de muggen binnen een week van eitje tot volwassen komen. Maar dat is heel snel.
Ja.
Dus een beetje 22 graden is het 2 weken.
Ja. Okay.
Dan zijn ze gelegd, komen ze uit, gaan ze door de 4 instars. Ja. Zijn ze meestal 2 dagen pop en dan komen ze eruit.
Ja. Nou, mensen hebben wel vaker van die potjes in hun tuin staan. Wat kun je daar het beste aan doen? Is dat nodig om die dan regelmatig even te controleren?
Nou, wat wij vaak... moet je verschil maken tussen functioneel water en niet functioneel water. Waar we nu bij staan is een bloempot die er toevallig stond en volgelopen is. Dient verder is helemaal geen doel. Dus het makkelijkste is om deze dingen gewoon op de kop te zetten of binnen te zetten of te beheersen. Er is geen ander doel. Als je functioneel water, zoals een hondenbakje of een vogelbadje of... regentonnen, dat is een aparte categorie, maar een badje voor een gieter, maar ook een kinderbadje. Dus voor, er is een beetje een conflict of interest tussen waterberging en muggen. Maar als je het water vervangt 1 keer in de week, dan heb je nooit muggen.
Ja.
Dan moet je het water natuurlijk in je tuin doen, dus je hebt wel het effect van waterberging. Vaak hebben mensen zelf last van hun eigen muggen.
Ja.
Omdat muggen gewoon heel lui zijn. Waarom zouden ze 3 kilometer vliegen als ze gewoon thuis wonen met bloeddonoren? Dus vaak kun je, en dat is niet vaak met problemen, maar bij muggen kun je heel veel van je eigen problemen zelf op te lossen door in je eigen tuin, en misschien met de buren, als je daar een goede relatie mee hebt, geen muggen te kweken. Want dan weet ik zeker dat je minder last gaat hebben.
Ja.
En... we hadden het net over de besmette vogels die ze al zijn gevonden. Zijn er ook al veel besmette muggen gevonden?
Nee, eigenlijk nog niet zoveel. Vorig jaar vonden onderzoekers er 5 in het gebied waar ook die besmette grasmus werd gevonden. En dat komt ook een beetje, het is natuurlijk super intensief onderzoek. Je moet die vallen opbouwen, daar moet vergistend stroop in dat die muggen aantrekt. Dat moet je iedere 2 dagen vervangen. En zo'n val die hangt natuurlijk op 1 plek. En daar moeten dan maar net die besmette muggen in de buurt zijn. Dus om een goed beeld te krijgen zou je heel veel vallen op moeten hangen. En ja, als die ene val waar ze nu dan die besmette mug hadden gevonden op een andere plek had gehangen, hadden ze misschien 0 gevangen.
Ja, we hebben het nu al een paar keer gehad over de zomer van 2020. Aan het begin hadden we het ook al even over deze zomer. En nu ben ik natuurlijk heel erg benieuwd. Er zijn voldoende muggen. Er wordt ook volop onderzoek gedaan. Is het virus deze zomer weer gevonden?
Nou, ik heb gisteren Henk nog even gesproken om te horen wat ze de afgelopen maanden hebben gevonden in vogels. En dat was echt helemaal niets. Alle samples op alle locaties waren negatief. Dat is natuurlijk goed nieuws. Maar het wil ook weer niet zeggen dat het deze zomer niet meer zal opduiken. Want vorig jaar begon het ook pas op 22 augustus met de besmette grasmus. Dus het kan nog komen. En vorig jaar waren de laatste gevallen ook pas eind november.
Hmm. Ja, dus we zijn nog niet veilig. Maar zou het eventueel kunnen in het meest hoopvolle geval? We hadden natuurlijk best wel een strenge winter, hè, met sneeuw en ijs. Zou het ook kunnen dat de muggen de winter niet hebben overleefd?
Ja, dat zou natuurlijk kunnen, maar we zien nog steeds muggen. Dus ik neem aan dat er altijd nog muggen in kelders of andere veilige warme plekjes overleefd zullen hebben. Maar de vraag is natuurlijk of ze dan besmet waren en het virus ook de winter heeft overleefd. Dat is nu niet duidelijk. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat het virus opnieuw met trekvogels dit jaar weer naar Nederland is gebracht.
Ja, want... hè, dat vraag ik me ook wel af. Het West Nijl-virus is 1 gevaarlijk exotisch virus. Hoe zit dat met andere virussen die met muggen meekomen? Zou je kunnen zeggen dat de komst van het West Nijl-virus naar Nederland ook samenhangt met opwarming, met klimaatverandering?
Ja, dat is wel de gedachte die veel wetenschappers hebben. Maar dat bewijzen is heel lastig, want... er zijn heel veel invloeden natuurlijk op verspreiding van vogels en muggen. Maar de theorie is dat de vogels het virus meebrengen en dat het virus bij hogere temperaturen zich makkelijker kan vermenigvuldigen en dat daardoor zich beter kan verspreiden. Maar dat hangt natuurlijk van allerlei omstandigheden af, want als de muggen het niet goed doen doordat het heel droog is of dat er veel vogels zijn, dat maakt allemaal uit voor de introductie van zo'n virusziekte.
Kijk, muggen zijn koudbloedige dieren, dus elke verandering in het klimaat heeft effect. Welke richting dat effect heeft, is natuurlijk afhankelijk van wat je onder klimaatverandering verstaat. De meeste mensen denken dan meteen aan warmer worden, dat is natuurlijk ook zo. Maar we weten ook dat het de droogte en de hevige regenval, dat heeft allemaal invloed op muggen. En ook het virus wat dan in de muggen zit. En daar heeft vooral temperatuur een heel grote rol in. Hoe warmer het wordt, hoe sneller een virus repliceert in de mug. En hoe sneller het repliceert, vermenigvuldigt, hoe sneller het ook, nadat die het virus heeft opgenomen, het weer kan afgeven. Want dat is eigenlijk de truc, is dat muggen die nemen een virus op met het bloed, maar dan kan die dat niet meteen aan iemand anders doorgeven. Daar gaan dagen overheen. En als het warmer is, dan gaat dat veel sneller. Dus temperatuur heeft een enorme invloed. De keerzijde is dat als je geen virus hebt, kan het warm zijn, maar dan heb je nog steeds geen virusoverdracht. Als de juiste vogels er niet zijn of dat de vogels de muggen niet tegenkomen omdat ze op een andere plek zitten, wat heel veel gebeurt, dan heb je ook geen mesnaald. Dus zeker beïnvloedt het de cyclus. Maar als je kijkt naar de wereld, is niet dat mesnaald altijd op de warmste plekken zit. Dus naast temperatuur kunnen ook andere zaken zeker limiterend zijn.
De Wageningse ecologen die kijken ook heel breed naar verschillende ziektes die met vogels mee kunnen komen. Dat zijn niet alleen muggenziektes. En ze kunnen daar ook allerlei ziektes aan toevoegen waar ze op kunnen testen. En dat kan ook met terugwerkende kracht.
Ja, je zegt het zijn niet alleen muggenziektes. Maar muggen kunnen natuurlijk al echt voor een heel rijtje vervelende ziektes zorgen. Hadden we het in het begin ook al even over. En dan blijken we ook nog allemaal kweekvijvers voor muggen in onze tuin te hebben. In de dakgoot, in de regenton, noem maar op. Moeten we allemaal onder een klamboe gaan slapen nu?
Ja, volgens Henk van der Jeugd slapen we over een tijdje allemaal onder een klamboe. Hebben we in de zomer standaard daten in onze tas en zijn horen niet meer weg te denken uit onze huizen.
Marita Brax, die heeft al een beetje ervaring met hoe het is om in een gebied te wonen waar West Nile virus is. Want zij heeft jarenlang in Amerika gewerkt. Daar brak het dus in 1999 uit in New York. En zij werkte toen in Florida. De verwachting was van iedereen van dan komt het virus ook met trekvogels onmiddellijk naar Florida. Want daar zijn de klimaatomstandigheden perfect. Maar dat was niet zo. Het virus verspreidde zich eerst naar het westen. En toevallig is Marita ook verhuisd naar Californië en heeft daar overheidswerk gedaan. En toen was dus het West Nile virus daar. En ze zegt, mensen moesten wel een beetje rekening houden met het West Nile virus. Maar op zich was het niet zo dat mensen heel angstig hoefden te zijn.
Wat helpt om mensen te laten herinneren wat ze moeten doen tegen een dreiging, zoals in Californië, daar hadden zij een riedeltje over de vier D's. Is to avoid dusk and dawn, to dress accordingly and to dump water. En ja. In gewoon Nederlands is dat je vermijdt om in muggendichte plekken 's avonds te wandelen, omdat deze muggen 's avonds actief zijn. Dat je je moet kleden, dus dat je niet in je bikini door een natuurpark heen moet gaan, maar dat je lange broek en een blouse met lange mouwen aandoet. En het dampen is natuurlijk heel belangrijk, is het dampen van water. Is dat je zorgt dat er geen stilstaand water in is.
Ik hoor nu 4D's, Sander, maar de vijfde D van date, die noemt ze niet.
Nou, maar Rita vertelde wel dat date een van de middelen is die heel goed werkt tegen muggen. Er zijn natuurlijk ook allerlei huismiddeltjes die naar citroengeur ruiken, maar die werken niet bewezen goed.
Nee, en ik heb zelf ooit in een andere podcast verteld dat ik nooit een mug doodsla. Nou moet ik misschien wel die mening eens gaan heroverwegen of toch inderdaad permanent onder een klamboe gaan slapen. Wat doen jullie eigenlijk zelf qua muggenbeveiliging?
Nou, sinds ik wetenschappers hierover heb gesproken, betrap ik mezelf op dat ik wel voorzichtiger ben. Dus ik ben wel in de tuin speelgoed uit de zandbak van mijn kinderen aan het leeggooien. En lege en bloempotten waar water in is gelopen aan het omgooien, dat soort dingen. En we hebben, ik woon aan een weiland en een sloot. En we hebben behoorlijk wat muggen, dus we hebben sinds een tijdje ook wel horren.
En jij, Sander?
Nou, wij slapen nog altijd met open raam. Living dangerously. maar veel muggen komen er toch niet binnen vliegen. Af en toe hebben we er eens één. En die sla ik gewoon dood. Wat ik wel ben gaan doen, sinds ik hierover gehoord heb, is even goed kijken of er geen water in de goten staat. En inderdaad potjes leeggooien.
Ja, want je wil uiteindelijk wel een soort dierenparadijs in je tuin creëren, maar misschien niet per se een muggenparadijs. Nou, dank jullie wel Anne en Sander voor deze mooie verhalen. Ook bedankt Henk van der Jeugd en Marita Brax voor de reportages. Else van Driel, bedankt voor de productie. En wat was het ook fijn om het Dudok-kwartet weer te horen. Nou, luisteraars, fijn dat jullie erbij waren naar deze eerste aflevering na de zomer. En graag tot volgende week.